Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 46, de versen 1 en 2. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen en laat vrij het schuimend zeenat bruisen. De ontroerde wateren hevig ruisen, de golven mogen door haar woeden, het bergevaarte daveren doen, de stad, het heiligdom, de woning van God, de Allerhoogste Koning, wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. 46, 1 en 2.
De schriftlezing, gemeente, is uit de brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing is Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen in verband met het feit dat morgen het hervormingsdag is, willen wij mediteren over de eerste woorden uit vers 8. Vers 8a, want uit genade zijt gij zalig geworden. Tot zover. Wij willen dan ook vanavond belijdenis doen van ons geloof, en vanavond willen wij dat doen met artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerkbeleid de rechtvaardigmaking, die bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Artikel 23. En daarna willen wij zingen Psalm 102, vers 7. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Psalm 102, vers 7. Nadat we eerst belijdenis doen met artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Gemeente, in ons gebed willen wij voorbeden doen voor Roan Kuze, die vanmiddag een ongeluk overkwam waarbij hij een stuk van zijn grote teen moet missen. Dit jongetje van 4 jaar is nu overgebracht naar het Icasia ziekenhuis te Rotterdam. Zullen wij bidden. O Heere, u zorgt voor ons en u bent zo goed voor ons dat wij hier samen mogen komen in uw huis. Wij danken u daarvoor dat we daar alle gelegenheid toe hebben. Maar in deze momenten willen wij ook denken aan de familie Kuze, familie Droger, die hier anders hadden willen zijn, maar door dit ongeval toch in heel andere omstandigheden verkeren. Wij willen u bidden of u Roan nabij wilt zijn daar in het Icasia ziekenhuis. Uw ogen zien ook wat daar gebeurt en wij vragen u of u hem onder uw hoede wil nemen, of u wil geven dat het goed mag komen met hem. Geef dat de dokters hem zo kunnen helpen, dat het weer helemaal goed komt. Heere, dan mogen wij u vragen omdat u daar de macht toe hebt om daarvoor te zorgen. En al weten wij niet hoe alles afloopt, wij bidden u, Heere, wilt u uw ontferming over Roan geven. Bewaar hem ook voor pijn. Geef zijn vader en moeder ook uw troost en kracht. En wilt u ons nog verblijden door uw bescherming, ook over Roan. Heere, zo mogen wij weer tot u komen om uw woord te horen. En daarvoor hebben wij de zegen van uw geest nodig. U bent die eeuwige God. U hebt geen begin en geen einde. En u hebt uw kerk van eeuwigheid af lief gehad. En van eeuwigheid af hebt u uw zoon al gegeven als een borg voor uw kerk. En u hebt van eeuwigheid af uw zorg gegeven over al uw kinderen die nog geboren moesten worden. Het ligt verankerd in uw eeuwig raadsbesluit, in uw eeuwige zorg. En omdat u niet veranderd bent, daarom zijn de kinderen Jacobs niet verteerd. Omdat u uw volk hebt liefgehad met een eeuwige liefde, daarom zal uw huis vol worden. En zo willen wij u danken voor uw eeuwige ontferming. En dat hebt u ook betoond in de hervorming. Tijdens de reformatie, toen u mannen hebt gegeven, door uw geest geleid, die naar uw voorzienigheid opgestaan zijn, die naar hun eigen getuigenis maar kleine mensjes waren uit het stof opgerezen. En ze moesten het opnemen tegen een geweldige macht van een valse kerk en tegen een bloedige dreigen van vorsten en van gevangenissen en van brandstapels. En ze moesten het opnemen tegen alle vijandschap van de vorst der duisternis. Maar u hebt hen kracht gegeven. En de reformatie mocht doorgaan. En u hebt het ook op ons dorp gegeven. En wij mogen nog steeds diezelfde leer belijden. En daar willen wij u voor danken. Maar wij willen u ook bidden of u onze treden wil vastmaken in uw woord. Dat waar de reformatie voor gestaan heeft. Omdat uw woord daarvoor stond. Dat door het geloof alleen. En door genade alleen. En door uw woord alleen. Heere, geef dat wij aan die leer mogen vasthouden. Dat uw woord zal bestaan tot in eeuwigheid. En uw woord opent ons de zaligheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Heere, wil met dat woord in onze harten werken. Dat we niet alleen met de lippen de beginselen van de reformatie handhaven en belijden. Maar dat die beginselen ook in ons hart mogen leven. Dat wij ook zien wat het betekent om door genade behouden te worden. Heere, wil zo met uw genade in ons midden zijn en werken. Wilt u trekken tot uw licht, die nog in het donker zijn. Wilt u overtuigen hen die zich nog onverschillig opstellen, die denken dat het beter is om zonder u te leven. En die neigen naar de wereld toe en alles wat de wereld te bieden heeft. O Heere, wij bidden u of u wilt overtuigen van zonde en van oordeel en van de gerechtigheid die er ligt in Christus. Wij vragen u of u wilt trekken met koorden van liefde en dat dat wonder van de overzetting vanuit de dood in het leven ook bij ons gezien mag worden. Dat dode zondaren geestelijk zullen leven En dat zij zullen spreken van de goedertierenheid Gods. O, wat is uw goedheid groot, wat is uw liefde toch rijk en wat is de troost van uw geest toch diep. Heere, u bent alles, u alleen kunt het mensenhart vullen en met u zijn wij rijk, maar zonder u zijn wij nameloos arm. Heere, geef dat we dit mogen zien en dat uw volk en kinderen ook verder geleid mogen worden op de weg van uw genade. Heere, wilt u zo werken onder de prediking, in het midden van de gemeente. Geef dat wij persoonlijk mogen leven bij uw woord. En wil met uw Heilige Geest dat woord vruchtbaar doen zijn in ons midden. Heere, zo willen wij u bidden voor heel de gemeente. U kent een ieder in zijn of haar omstandigheid. U kent de ouderen wanneer ze de verzwakking van het lichaam meemaken. Wilt u ook daar uw troost geven? Geef ook zicht op het eeuwige leven met u. U kent ook de gezinnen met de moeite die er zijn, met de opvoeding. Dat dit energie kost, maar ook de vreugde om kinderen te mogen grootbrengen en gezinnen te mogen hebben. O Heere, wilt u in het midden van onze gezinnen zijn, met uw woord en geest, dat er blijdschap en orde en liefde mag zijn in onze gezinnen. We bidden u ook voor die echtparen die tot nog toe de kinderzegen niet hebben ontvangen en die daar wel naar verlangen. Heere, wilt u gebeden verhoren en wilt u ons verblijden met de geboorte van gezonde kinderen in ons midden. Heere, zo schenk uw zegen over de gemeente, over jongeren en over ouderen. En Heere, hen die ook verlangen om iemand te ontmoeten met wie ze hun leven kunnen delen. Heere, wilt u ook daarin voorzien. U zorgt op een bijzondere wijze, Heere, wil het doen, ook nu bij ons in ons midden. Heere, wij bidden u ook of u ontferming wil geven over de kosters en het werk dat zij doen. En wij danken u voor hun werk dat trouw verricht mag worden. En ook dat de organisten ons steeds mogen begeleiden. Heb dank daarvoor ook voor de jongere organisten. Heere, geef hen liefde en lust om dit werk te doen in uw dienst. En wij danken u dat u ons zo als gemeente gezegend hebt. Ook met hen die bekwaam zijn om de gemeentezang te begeleiden. We willen u vragen, Heer, of u in uw gunst ook ons land en volk wilt gedenken. U weet wat er allemaal gaande is, ook in de politiek. En we hebben het ook gezien, Heer, dat in plaats van het oudere leven te willen ondersteunen en hen daarin hulp te willen bieden, wordt nu de mogelijkheid gepropageerd dat ze maar de dood kunnen verkiezen. Uw woord zegt dat de barmhartigheden van de goddeloze wreed zijn. Heere, wij bidden u of ons land en volk nog bewaard mogen blijven bij het getuigenis, bij de wijsheid van uw woord. Geef ook hen die daar getuigenis van afleggen in het parlement ook kracht om dat te doen. Wij leven in verwarde tijden, Heere, waarin er zoveel elke dag voor ons neergelegd wordt. Ook wat er gebeurt in de Verenigde Staten met Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wij zijn maar een kleine gemeente ergens in een klein land. En Heere, wij betekenen helemaal niets in deze wereld. Maar wij weten dat u alles regeert. En wij mogen tot u spreken met eerbied. En wij mogen van u vragen. En dat willen we doen of u uw leiding wilt geven. Ook aan die presidentiële verkiezingen. Wilt u, Heere, dat land en volk toch beschermen? Wilt u recht en gerechtigheid nog geven? En wilt u uw leiding daarbij schenken? Omdat u dat volk in het verleden zo herhaaldelijk gebruikt hebt, ook tot zegen van de vrije wereld. En daarom bidden wij u, ondanks de zonden die daar zijn, de uitbrekende zonden, of u hen nog in genade wilt aanzien. Heere, wij bidden voor uw koninkrijk in deze wereld, voor kerken die op eenzame posten samenkomen. We bidden u voor het werk wat in Gent mag plaatsvinden. Heere, wil dat werk verdiepen en uitbreiden. Zegen onze broeder van Luttikhuizen en zijn vrouw in het werk waartoe u hem geroepen hebt. We bidden ook voor kerken die in gevaarlijke gebieden samenkomen. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten. En waar we lezen van een toevloed van moslims die naar het christelijk geloof vragen. Heere, wilt u die kerken overal waar ze samenkomen bewaren? Wilt u hun voorgangers beschermen? En wilt u nog geven dat velen, zoals uw woord zegt, uit de synagoge van Satan zullen komen en zich voor hen neerwerpen? En dat ze de Heere Jezus zullen belijden? O, wat is het toch heerlijk, Heere, dat u uit genade uw kerk bouwt, ook op de meest onmogelijke plaatsen, naar de mens gesproken. Heere, wij danken u en wij bidden u, wilt u met barmhartigheid bewogen zijn en helpen en uithelpen en doorhelpen en uw koninkrijk laten komen met kracht. Ach, dat is de rijkste zegen, het grootste voorrecht in het leven, om tot u te mogen behoren. Heere, wil nog velen toebrengen. Wij verlangen naar uw eer en u wordt erin verheerlijkt in de veelheid van uw onderdanen. Hoor ons gebed, wees ons nabij nu in preken en luisteren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 78, de versen 1 en 2. 78, 1 en 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Geliefde gemeente, dat was het getuigenis van de reformatoren. Omdat zij Bijbelse theologen wilden zijn. En zo hadden ze het ook beleefd. En zo heeft apostel Paulus dat ook voluit beleden. Maarten Luther heeft ook uit dat wonder van Gods genade geleefd. Maar hoe heeft hij dat geleerd? We hebben vaak de indruk dat Luther plotseling tot bekering gekomen is. En u kent wel die geschiedenis, ik heb het ook wel eens eerder hier verteld vanaf de kansel, dat Luther altijd opbotste tegen dat woord, de gerechtigheid van God. En dat hij dat woord haatte, want dat was de gerechtigheid die hij moest opbrengen voor God. En dat kon hij niet. Dat wist hij. Totdat opeens, toen hij Romeinen 1 vers 17 moest bestuderen, de Heilige Geest tot hem sprak. Het is niet de gerechtigheid die de mens offert aan God, maar het is de geschonken gerechtigheid van God uit genade. En toen was het voor Luther alsof ik door de poorten van het paradijs heen ging. Vanaf dat moment las ik de Bijbel met andere ogen. Het was heerlijk voor hem. Maar wanneer gebeurde dit? En hoe weten wij dat dit gebeurd is? Nou, Luther heeft het ons zelf gezegd. Wanneer heeft Luther ons dat gezegd? Pas aan het einde van zijn leven. Toen ze begonnen met de Latijnse uitgaven van het werk van Luther. Toen heeft Luther in een voorrede van die Latijnse uitgave aan het einde van zijn leven ons dit verteld. Anders hadden we het nooit geweten. En wanneer gebeurde het dan? Luther geeft het duidelijk aan. Het gebeurde in 1519. Maar de reformatie was in 1517. 2 jaar daarvoor. 31 oktober 1517... Jongens en meisjes op school zullen de meesters en de juffrouws het wel verteld hebben. Toen spijkerde Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Maar dat was 2 jaar voordat hij zicht kreeg op de gerechtigheid van God. Wanneer heeft Luther dan geleerd uit genade te leven? Wanneer kwam die verandering bij hem? Ja, dat is toch niet zo eenvoudig om na te gaan. Het begon, zegt hij zelf, in 1512. Toen was hij nog in het klooster. Toen wilde hij nog de gerechtigheid Gods verdienen. En toen matte hij zich af. En toen heeft de overste van de Augustijner kloosters, von Staupitz, hem erop gewezen. Hij kwam op bezoek in het klooster van Luther. Hij werd een biechtvader van Luther. En Luther opende zijn hart op uit. En toen zei von Staupitz tegen hem: jij moet je gaan vertroosten uit de wonden van Christus. Toen wees von Staupitz hem op het plaatsvervangend, verzoenend lijden van Christus als betaling voor de zonden. En toen begon het licht bij Luther door te breken. En dat licht werd sterker en sterker. En toen kwam Tetzel met zijn
gedoe met de aflaathandel. En toen werd het Luther allemaal zo pijnlijk wat daar gebeurde in Duitsland. Toen kwam hij met zijn 95 stellingen. Waar prachtige waarheden in staan. Wat heel mooi is. Maar hij zegt zelf dat hij toen nog geen volledig of goed zicht had op Gods woord. En hij schrijft later ook dat zijn lezers daar maar rekening mee moeten houden. Dat zijn eerste werken nog niet zo duidelijk evangelisch waren. En hoe ging het verder met Luther? Hij heeft met een ongelooflijke werkkracht zoveel verricht, zoveel geschreven. Boeken en boeken en geschriften en brieven en preken. Het is onvoorstelbaar, met een zwakke gezondheid. En na zijn sterven vonden mensen een briefje op zijn bureau, op zijn studeerkamer. En daar had Luther geschreven, Vergilius, was een Romeinse dichter. Vergilius, in zijn herdersgedichten kan niemand verstaan als hij geen 5 jaar herder geweest is. En Cicero, dat was een Romeinse politicus. Cicero in zijn brieven kan niemand begrijpen als hij niet 25 jaar in de politiek heeft gezeten. En de Heilige Schrift mag niemand menen voldoende te hebben geproefd als hij nog geen 100 jaar lang met de profeten Elia, Elisa, Johannes de Doper, Christus en de apostelen de gemeente heeft geregeerd. En toen schreef hij daaronder, wij zijn bedelaars. Dat is waar. En wat heeft Luther bedoeld met die uitdrukking, wij zijn bedelaars? Daar bedoelde hij niet alleen mee bedelen om de genade, bedelen dat wij behouden mogen worden. Maar hij bedoelde dat juist om meer en meer licht te ontvangen op de waarheid. Zo zijn wij bedelaars en wij blijven bedelaars aan de troon van genade. Luther moest bedelen om licht, om genade, om wijsheid, om steeds meer van de schrift te kunnen verstaan en uit te kunnen dragen. Hij stierf als een bedelaar. Dat is waar. En waarom halen wij dit nou allemaal aan, gemeente? Het gaat ons uiteindelijk niet om Luther. Wij preken in de kerk geen Luther, wij preken het woord van God. Maar waarom halen wij dit allemaal aan? Omdat wij niet moeten denken dat Luther alles op één dag geleerd heeft. En wij moeten niet denken dat wij alles op één dag zullen leren. Het heeft bij Luther zijn hele leven lang geduurd om uit genade te leven. En wanneer u worstelt met uw bekering, moet u niet denken dat u wel opeens met een krachtige omzetting alles in één keer moet weten. Of tenminste wel heel veel, heel duidelijk, als een incisie in uw leven moet weten. Zo was het bij Luther ook niet. Luther heeft heel zijn leven erover gedaan. Hij bleef een bedelaar. Tot zijn dood toe. Luther heeft in zijn preken zich ook nooit uitgelaten over de weg die God met hem gegaan is. Ook schreef hij anderen geen bepaalde bekeringsweg voor. Wel preekte hij de wet, opdat mensen zondaar voor God worden.
En vooral preekt hij het evangelie om de treurigen te troosten. En hoe leerde Luther dit nu allemaal? Door gebed en studie van de schrift. En laten wij geen andere weg voorschrijven aan onszelf en ook niet aan anderen. Maar laten wij dezezelfde les leren dat wij bedelaars zijn. En dat wij uit genade moeten leren leven. Bedelen om genade, om God te kennen en de kracht van zijn opstanding in ons leven. Bedelen om licht te ontvangen over Gods woord. Bedelen om genade, om trouw te zijn tot het laatste toe. Ja, dat duurt heel het leven lang. Dat leren leven uit genade. En dat heeft Paulus ook gezegd. Aan het einde van zijn leven schreef hij aan Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Hij is alsof hij bijna bij de finish is. Het is door genade. En daar ging het Paulus ook om hem uit te leggen aan de gemeente van Efeze. Uit genade zijt gij zalig geworden. Enkele woorden. We letten op twee gedachten. We letten op zalig worden. En we letten op Gods genade. Zalig worden en Gods genade. Wat betekent het nou om zalig te worden? Dat betekent dat een mens verlost wordt van de verschrikkelijkste ellende en overgebracht wordt in de rijkste zegeningen. Wanneer God een mens zaligt, dan wordt hij verlost van de vloek over de zonde. Hij wordt gered van de hel. En wat is nou meer afschuwelijk dan de zonde? Wat is meer onverdraaglijk dan de verschrikkelijke toren van God? Wat is erger dan de eeuwige pijn te moeten lijden zonder hoop of op verlossing? En nu betekent zalig worden dat een mens van al deze rampen bevrijd worden. Hier weten de meeste mensen niets vanaf. En het is ook te vrezen dat vele mensen, die toch wel aangezien worden als kerkmensen, dat zij dit ook niet weten. Want een mens kan niet weten wat het betekent om behouden te worden, tenzij hij weet dat hij zondaar is. En de kennis van zonde is weer geen voorwaarde, maar het is de weg. Een zieke zal de dokter waarderen. Maar een gezond mens die geen pijn voelt, zegt: waarom zou ik naar de dokter moeten? En niemand kan de waarde van behouden te zijn inschatten zonder droefheid over de zonde. U weet wel, Psalm 116 schrijft daar zo prachtig over. We gaan het ook verderop in de dienst zingen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Maar ik riep de naam des Heren aan. De Heer is genadig en rechtvaardig. Deze dichter wist wat het betekent om behouden te worden. Omdat hij kennis had van zijn schuld en zonde. En hij wist hoe God in zijn leven gewerkt heeft. En wanneer de Heer Jezus zo toegepast wordt aan een mensenhart, dan wordt de Heer lieflijk en dierbaar. En dan wordt beseft dat al Gods ontferming enkel genade is. En Paulus spreekt hier in Efeze 2 over de zaligmakende genade van de Heer Jezus. Hij heeft het over mensen die dood waren door de zonden en de misdaden. Maar God die rijk is en in ontferming heeft naar hen omgezien, want uit genade zijt gij zalig geworden. God maakt zondaren zalig. Dat wil zeggen, al degenen die hij van eeuwigheid af gekend heeft, die worden allemaal zalig. En dat is zo'n heerlijk evangelie, dat God al besloten heeft dat mensen zalig zullen worden. Daarom kunt u ook zalig worden, wanneer u onder het evangelie bent en wanneer de Heer u nodigt tot de zaligheid. Dan is dat geen onmogelijkheid, want God heeft er al bepaald dat mensen zalig zullen worden. En dan kan niets die mensen gebeuren totdat ze zalig worden. Ze kunnen niet omkomen, ze kunnen niet verloren gaan, omdat God hen zal zalig maken. Dat hebben ze niet verdiend, ze verdienen al Gods rampen. Maar God, die groot is in ontferming, heeft hen met eeuwige liefde gekend in zijn Zoon. Manasse was een verschrikkelijke goddeloze koning. Hij verdiende al de straffen van God en wij gruwen van wat Manasse allemaal gedaan heeft. Maar hij was toch een gekende des Heren. En als Manasse kon zalig worden, dan kunt u het ook. Manasse kreeg vele rampen te verduren, maar hij kon niet sterven totdat hij tot bekering gekomen was. Hij verloor zijn koninkrijk en zijn rijkdom en zijn eer, maar nog niet zijn leven. Want hij moest tot bekering komen. Uit genade zou God hem zalig maken. En die bezetene van Gadara, die in de graven was en bezig was met stenen zichzelf te slaan. De duivel wilde hem kapot en dood maken, maar hij kon niet sterven. Omdat hij een gekende des Heren was. En die jongen die maanziek was en dan viel in het water en die viel in het vuur. Hij kon niet verdrinken en hij kon niet verbranden. Omdat hij een gekende des Heren was. Hoeveel mensen zijn er niet? Misschien bent u het zelf wel. Die in nood waren. In de verdrinkingsdood nabij was. En dat u het weet dat ik bijna had moeten omkomen. Maar het gebeurde niet. En dat u later tot bekering kwam. Omdat God zich over u ontfermd heeft. Dat is de grote liefde van God. Waarmee hij ons heeft lief gehad, zegt Paulus. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Zalig maken. Dat betekent dat zondaren tot Christus getrokken worden. Niemand kan tot de Heere Jezus komen, tenzij de Vader hem trekken. En daartoe moeten ze kracht ontvangen van de Heilige Geest, die hen trekt, hun ogen opent. En Gods Geest werkt in het hart. En het is de Heere Jezus die zich aan hen openbaart. En door Gods Geest wordt die gemeenschap met Christus gekend en wordt het beleefd in het leven. En zo is de mens van begin tot het einde volkomen afhankelijk van het werk van de drie enige God. En gemeente, dat is heerlijk, omdat wij met een gewillige God te maken hebben. En omdat God onwederstandelijk werkt. Niets kan zijn werk tegenstaan. Hij gaat door. En daarom kunt u zalig worden. Vanwege de kracht van de drie-enige God. En daarna, hoe gaat in het leven met een kind van God? Hoe zal hij de zaligheid uiteindelijk volkomen ontvangen? Nou, dat gaat langs een weg van verdrukking. want Gods kinderen moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. En wat zijn die verdrukkingen dan? Nou, ga het maar na, de wereld met al haar verleidingen en de vorst der duisternis in zijn brullen en boosheid, dat hem een vat ontroofd is, die gaat erop af. En de wereld met al het geweld en de intimidatie, met haar macht en wetten en met haar slagen. En dan denken we aan de verdorvenheid in het mensenhart, met al de neigingen om het kwaad te doen. En er zijn nog allerlei dwaalleringen en dwaalleraren in de wereld. En zo kunnen we doorgaan, wat een vijanden allemaal. Is het dan geen wonder dat een mens die zwakker is dan een vlieg, dat hij behouden wordt te midden van deze verschrikkelijke vijanden? Hoe is het mogelijk dat een mensenkind al die verleidingen van de wereld en de verdorvenheid van zijn hart en de aanvallen van de vorst der duisternis weet te weerstaan en er doorheen komt en dat hij zalig wordt? Dat is alleen maar te verklaren uit de kracht van de drie-enige God. Een kind van God wordt gedragen en dan ontvangt hij een vrijgeleide om de hemel binnen te gaan. Dan mag hij binnengaan in de vreugde des Heren. Mag hij binnengaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Maar ook dat is nog niet de volle zaligheid. Want God is een volkomen zaligmaker. Zij die met de Heer Jezus leven, zullen uiteindelijk geen enkel gebrek lijden. Alles komt helemaal goed. Want de ziel is dan wel bij de Heere, maar het lichaam ligt nog op aarde. En dan wordt dat lichaam ook opgewekt. Zodat een mens met een nieuw lichaam, verlost van de zondige verdorvenheid, geen sterfelijkheid, geen ziekte, geen pijn, voor eeuwig met lichaam en ziel in de onmiddellijke heerlijke tegenwoordigheid van God mag zijn. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Maar dan de genade. Genade, wat is dat? Dat is bevrijding. Dat is verlossing. Dat is Gods onverdiende gunst voor een zondaar. Luther zag dit heel duidelijk voor zichzelf. Ik las deze week dat Luther oorspronkelijk Luder heette. In het Duits, Luder. Maar toen Luther een bevrijd mens geworden was, veranderde hij zijn achternaam Luder in Luther. Als zinspeling op het Griekse woord Eleutheros. En Eleutheros betekent een bevrijding, een vrije persoon, in tegenstelling tot een slaaf. Luther mocht weten dat hij Eleutheros was, bevrijd was. Bevrijd van de vloek, bevrijd van de heerschappij, van de zonde, vrijgekocht door het bloed van Christus. En om deze bevrijding, om deze genade ging het in de hervorming. Want wij hebben ons verkocht onder de zonde, onszelf uitgeleverd aan de vorst der duisternis. Maar nu zal een drie-enige God een mens zalig maken. Dat is de genade van de drie-enige God. De genade van God de Vader, de genade van God de Zoon en de genade van God de Heilige Geest. Laten we het nagaan. De genade van God de Vader. Dan komen we uit bij het eeuwig raadsbesluit van God de Vader. Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons heeft uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Dat is de genade van God de Vader. Ziet u het? De grondslag van alles, Gods genadige verkiezing. En dan zien wij de genade van God de Vader, dat hij zijn Zoon geeft om de zaligmaker te zijn, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. God gaf zijn Zoon. Het was het welbehagen van de Vader om aan zondaren zijn koninkrijk te geven. Johannes 17, Lucas 12, 32. En verder heeft God de Vader een schat van geestelijke zegeningen opgetast voor zijn volk in de Heer Jezus. Efeze 1 vers 7. Hij geeft de verlossing door het bloed van Christus, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. God de Vader geeft verlossing, rijkdom van zijn genade. En dan is het ook de dragende liefde van God de Vader, die zijn volk, die hij gegeven heeft aan zijn Zoon, die hij getrokken heeft tot zijn Zoon. Hij gaat dat volk ook dragen. Johannes 10, vers 29. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is de genade van God de Vader. Maar het is ook de genade van God de Zoon. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. 2 Korinthe 8 vers 9, de genade van Christus, dat hij mens wilde worden. Hij had een heerlijkheid bij de Vader, hij heeft die heerlijkheid afgelegd. Hij had heerschappij over de engelen, ze zongen hem de lof voortdurend toe. Hij leefde in eeuwige gemeenschap met God de Vader. Hij was de vorst van het leven was in hem, alles kreeg het leven door hem. En toen heeft hij, de Zoon van God, zich vernederd om uwentwil. Hij was zo rijk, is hij arm geworden, de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zich vernederd, werd mens, kwam in deze wereld. Toen had hij geen vorm of heerlijkheid. Hij droeg de verwijten en de spot van mensen. Werd geboren in een beestenstal. Moest zijn brood laten verdienen als timmerman. En toen hij in zijn ambtelijke bediening stond, moest hij leven van wat mensen hem gaven.
Hij had geen huis. De vossen hadden nog holen. En de vogelen van de hemels, die hadden nog nesten. Maar de Zoon des Mensen had nergens om zijn hoofd neer te leggen. Hij die in heerlijkheid was. Was zo vol genade, had zoveel onverdiende gunst voor zondige mensen over, dat hij arm wilde worden. Hij nam de vloek van zijn volk op zich en hij riep het uit aan het kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Toen was hij zonder zijn God. Toen was hij onder de vloek. Zo arm is hij geworden. Het was verschrikkelijk. In Psalm 22 leest u er wat van hoe verschrikkelijk het was. De Heer Jezus sprak er zelf niet over. Maar wij weten hoe dat hij dodelijk beangst werd in Gethsemane. Toen hij die vreselijke toorn van God op zich af zou komen. Omdat de mens zich van God had afgekeerd. En toen wilde hij die toorn dragen. De vloek dragen. De mens had geslagen moeten worden in de hel, maar Jezus werd geslagen op aarde. De mens had zichzelf gekroond met schande en daarom werd de Heer Jezus gekroond met doornen, zo schandelijk. De mens had zich van God afgesneden en toen wilde Christus zich van zijn God laten afsnijden. De mens had zich door zijn zonde verachtelijk gemaakt. En toen wilde de Heer Jezus zich verachtelijk laten maken in de ogen van de mensen. De mens had zichzelf onderworpen aan de dood. En daarom wilde de Heer Jezus zijn leven afleggen in de dood om mensen te redden. De mensen hadden de vloek van God op zich gehaald. En nu wilde de Heer Jezus die vloek dragen. De mens had doorstoken moeten worden met de smarten van Gods toren. Maar de Heer Jezus werd doorstoken door God en de mensen. De mens had van God verlaten moeten worden. Maar om dat te voorkomen dat zijn volk verlaten werd, heeft Jezus zichzelf laten verlaten door zijn God. De Vader gaf zijn Zoon, de Zoon gaf zijn bloed. Hier zien wij de rijkdom van de genade van God, maar we zien het ook in de Heilige Geest. Want de geest van God is volmaakt en volkomen God. En nou wordt een zondaar zalig gemaakt door het toepassende werk van Gods geest. Het is toch door de Heilige Geest dat een mens het geloof ontvangt. En door de werking van Gods geest wordt een mens persoonlijk verbonden aan God. Zo leert een mens te leven in gemeenschap met Christus. Dat komt omdat Gods geest in het hart komt en die zaligheid uitwerkt. Gods geest verlicht het verstand en opent de blinde ogen. En verlost van de duisternis die wij van nature hebben. En dan zien we onszelf in het licht van Gods woord. En dan worden we verbroken en we zeggen, ach, ik leef zonder God. Ach, ik ben verloren. Ik had het nooit gedacht. Ik dacht altijd dat het nog wel redelijk met me ging. Maar nu zie ik dat God geen behagen in mij kan hebben zoals ik ben. Ik lig verloren op het vlakke van het veld. Ik heb genade nodig. Dat ziet een mens door Gods geest. En door de macht van Gods geest wordt Christus voorgesteld. En wordt hij getrokken naar Christus toe.
Door de macht van Gods geest wordt die mens verlost uit de banden van de duivel en van de dood. En de duivel moet zijn prooi loslaten. En zo worden deze mensen geplaatst in de vrijheid van de kinderen Gods. En het is de Heilige Geest die het geloof bewerkt in het hart. Want zonder dat geloof kan niemand God behagen. Het is de Geest die het nieuwe leven doet komen. Hij richt Gods koninkrijk op in het hart. En door deze Geest zien we de schoonheid van Christus. Hoe rijk, hoe waardevol Hij is. En zonder de werking van Gods geest leven wij daar totaal aan voorbij. En dan stort Gods geest liefde uit in het hart. Want wie de Heere Jezus niet lief heeft, is vervloekt. En door deze liefde worden ze ook afgevoerd van de paden van de zonde. Ze worden geleid op de eeuwige weg. En door de Heilige Geest leren ze in hun leven ook dwaalleer te ontmaskeren en te strijden tegen al het bedrog en de verleiding van de wereld. En de Heilige Geest stort die genadegaven, niet alleen van geloof en liefde, maar ook van hoop. En hij leert bidden, hij is de geest der genade en der gebeden. En hij verzegelt Gods kinderen tot aan de dag van de verlossing. En hij zelf is dat zegel dat opgelegd wordt in het leven van Gods kinderen. Herkent u deze werkingen? Herkent u dit werk van God de Vader? En van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Daar gaat het om. Dat wil God u nu leren. Hoe weten we dat? Dat God ons dat wil leren? Omdat Hij ons hier in zijn huis brengt. Omdat Hij het ons toeroept. In zijn woord op elke bladzijde. Omdat hij ons onder de belofte van het evangelie plaatst. En de reformatoren zeiden dat God gaat met zondaren om in de weg van zijn beloften. Die beloften worden niet automatisch vervuld. Het zijn geen voorzeggingen wat God zal doen. Maar het is het aanbod van Gods genade in de vorm van een belofte. Dat u zalig kunt worden. Want Hij leeft. En u bent gedoopt in de naam van deze drie-enige God. Kent u deze zaligheid? Als we nog in onze eigen gerechtigheid leven, dan vinden we onszelf te goed voor Christus. Want die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. En rijken worden ledig weggezonden, maar hongerigen worden met goederen vervuld. En zolang we nog verblind zijn door de God van deze wereld en we vasthouden aan het ongeloof en we weigeren te bukken en we weigeren tot die overgave te komen. En we weigeren alles los te laten en we willen niet dat Hij koning over ons is, dan gaan wij zeker verloren. Dan zijn wij onrechtvaardig en onrechtvaardigen zullen de hemel niet beërven. Geliefden, wij moeten zalig worden. Stel uw bekering niet uit. Ga geen eisen aan God stellen, maar ga bedelen. Bedelen.
heel uw leven lang. Wacht niet totdat u denkt dat God in uw hart werkt. Wacht niet totdat u denkt dat u het geloof hebt. En ga dan niet dat geloof aanbieden bij God, dat onvolkomen en gebrekkig en aangevochten geloof. Nee, u moet komen met niets. Alleen maar schuld. Het vuil. Ik heb u niets aan te bieden. Ik ben een bedelaar. Maar stel dat nou niet uit. U moet u haasten. Vanavond nog. Want bekering uitstellen leidt tot verharding van het hart. En dan kunt u vlak bij het koninkrijk zijn, omdat u er zoveel vanaf weet. Maar u gaat niet naar binnen. Dan gaat u verloren. Wij kennen elkaars harten niet. God kent ons hart. Verknoei de genadetijd niet. Rust niet op een tekst om daarop te bouwen. Rust op heel het woord Gods. Rust op Christus alleen. Hij is het vlees geworden, woord van God. De weg die God gesteld heeft om zalig te worden is de weg van zijn woord, van het gebed, door vele verdrukkingen zalig worden. En die weg is leven met Christus en het is zo'n rijk leven. Het is het heerlijkste wat u kan overkomen. Ja, dan verandert werkelijk alles. Hij is zo'n goede meester. O, zo zalig aan hem verbonden te worden. Om levensvulling te krijgen. Om die blijdschap te ervaren. Hij is een volkomen zaligmaker. Voor verloren zondaren. Hij behoudt zondaren uit genade. God kijkt niet naar uw prestaties. Niemand wordt aangenomen om goede werken die hij gedaan heeft. Niemand wordt weggeworpen om de slechte daden die hij gedaan heeft. Wanneer u tot hem komt, dan wordt u vriendelijk ontvangen. Hij neigt zijn oor en hij luistert naar uw smeekgebed. Ook al ervaart u dat zelfs niet zo duidelijk. Maar als Manasse behouden werd en als Rahab de hoer behouden werd en als de Samaritaanse vrouw met haar 5 mannen behouden is. En als Rut de Moabitische, die ook niet in de vergadering van Gods heiligdom mocht komen, behouden is. En als Saulus van Tarsen behouden is, dan is er toch ook zaligheid voor u. Dan kan het toch ook voor u, omdat hij u roept, omdat hij u nodigt. En als het nou zo is in uw leven dat u genade gekend hebt, maar u bent verachterd in de genade en u ziet hoe het alles zo droog en hoe alles zo levensloos en zo dor geworden is en dat u in zonde gevallen bent, dat lezen we toch ook in de Bijbel. wat David gedaan had. En Lot, die in het Nieuwe Testament door Gods geest als een rechtvaardige aangewezen wordt. Wat is die man niet verachterd in zijn leven? En Noach was de laatste met zijn gezin die de Heere vreesde en behouden werd. Hij verachterde ook en Petrus en zoveel anderen. Maar zij zijn ook uit genade zalig geworden. Genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Geloof. Ja, dominee, dat is nou de worsteling voor me, dat geloof. Wat is het kenmerkende van het geloof? Het geloof kleeft Christus aan. Het kan niet zonder Christus. Wil niet zonder Christus. En het geloof verdraagt het niet om afgewezen te worden. Het geloof kan het niet verdragen om nee als antwoord ontvangen. Daarom blijft het verwachten. En het geloof, dat is werkzaam door de liefde. En de liefde heeft een hekel aan de zonde. En de liefde dorst naar God. Verlangt naar Christus. Het is liefde tot Gods kinderen. En door de liefde komt er ootmoed. Ik word de minste. Ik leer de ander uitnemender achten dan mijzelf. Nederigheid. Kijk, dat, laten we het zo zeggen vanavond, dat is het geloof. Het kenmerkende ervan. En door dat geloof wordt de mens gerechtvaardigd. En dat geloof schenkt God aan armen uit genade. Amen. Laten wij zingen Psalm 116, de versen 2 en 3. 116, 2 en 3. Thank you.
Laten wij bidden en danken. Heren, zo hebben wij mogen luisteren naar dit kostbare evangelie. Het is kostbaar omdat het van u komt. Het is kostbaar omdat het bloed van uw lieve zoon gekost heeft. Het is kostbaar omdat het tegen alle weerstanden van mensen heen ingeplant wordt in mensenlevens. Want niemand van uw kinderen is uit eigen beweging tot u gekomen. U hebt bij al uw kinderen de weerstanden moeten verbreken. Anders zou er niemand zalig geworden zijn. Heren, hoe kostbaar is dit evangelie. Laten wij het lief hebben. Laten wij het als een schat bij ons omdragen. Laat dit evangelie ingekerfd mogen worden in onze zielen. Neem de weerstanden weg. Win ons in voor u en voor uw zaligheid. Wat zijn wij van u afhankelijk. Maar wat bent u een gunnende, een barmhartige, een goede God. Heere, ontferm u over ons. Ook deze week breng ons woensdag samen op de dankdag. Gedenk en bewaar en bescherm ons allen, waar we ook zullen zijn. Geef kracht tot het werk of tot de roeping die u ons geeft in het leven. Heere, gaat u met ons in uw genade en zorg. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 32, het vierde vers. gaat heen met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.